Verlangen we naar meer van God in ons midden? Verlang je naar meer van God in jouw eigen persoonlijk leven? Of is het allemaal wel goed zo? Welk cijfer geef je jezelf? Welk cijfer geef je geestelijk? Gewoon een vraag. Wie verlangt er naar wonderen en tekenen? Dat je echt God ziet bewegen. Zeg je, ja Heer, dit kan alleen maar van u zijn. Dat hij de regie overneemt in jouw leven. Dat het een hunkering mag zijn. Dat we niet koud zullen zijn. Dat we niet lauw zullen zijn. Want de Bijbel heeft daar iets over te zeggen in Openbaringen. Als we lauw zijn. Dan spuugt de Vader ons uit. Ah, lauw water. En we gaan ook in de tijd, het is alweer bijna juni. En David van Wessel, een van de oudsten in ons midden, heeft ook op zijn hart om gewoon ook datgene wat ook hij van God heeft gekregen, dat geloven, wonderen en vertekenen, omdat dat ook met elkaar te gaan vrijzetten. Want we zien uit naar 28 juni. 28 juni, dat is de laatste zaterdag in de maand juni. En dan verlangen we naar die wonderen en die tekenen, dat God zichzelf gaat openbaren door middel van de wonderen en van het tekenen. En dat het meer zal zijn dan alleen maar een hoofdpijn of even een nekpijn, maar dat er gewoon ook scheppende wonderen mogen gebeuren. Lieve mensen, zijn we er nog? Even alle matheid er vanaf. In Jezus' naam. Geen matheid. Wilt u mij helpen om te prediken deze morgen? Hoe enthousiaster u bent, hoe hongeriger u bent, des te meer er kan gebeuren, des te meer Gods geest kan werken. Maar op het moment dat we mat zijn, en we zeggen, nou ja, het zal allemaal wel, God kan daar dan ook weinig mee. Willen we gegrepen worden? Dat is een keuze. Want de Heer is zo lief, hij is zo aardig, dat hij zegt, joh, als je niet wil, ik wil wel. Maar als jij niet wil, want God is niet degene die zijn voet tussen de deur zet. Dat doet Satan. Maar God die klopt netjes op jouw deur. En hij vraagt aan jou, mag ik binnenkomen? Zo lief, hè? Hij forceert niks in jouw leven. Wat dat betreft is hij gewoon een gentleman. Hij is zo lief, hij is zo mooi, zo geweldig. En hij heeft alles ervoor over gehad voor jou. En als we dan op die manier, die hartsgesteldheid, dat we ook mogen zeggen, Heer, ik heb de genezer nodig. Want we kunnen wel hunkeren naar een genezing, of naar een redding, maar God zegt, maar wil je ook naar mij verlangen? Naar de genezer, de redder, de persoon. Ja, dus wij gaan daar met elkaar naar verlangen, ons naar uitstrekken. En David wil ook ons voorgaan om ook daarin ons toe te rusten op de woensdagen. En dat staat ook in een PowerPoint. Dus die mag opgestart worden. De PowerPoint mag opgestart worden. En dus 28 juni is dan de avond, zaterdagavond, waarin dan de Miracle Night gaat plaatsvinden. En er zijn dan 3 woensdagen waarin David ons als gemeente ook wil toerusten. En ook met name de host, de kleine groepsleiders. Ik wil jullie werkelijk ook aanmoedigen om daarbij aanwezig te zijn. Opdat je dat ook als het ware weer kan toepassen in de kleine groep. En ook de kleine groepen weer kan toerusten in het verwachten, in dat streven naar de gaven van de Heilige Geest. En dat we allemaal leren, hoe kunnen we dan Jezus ook aanraken. En dat gaat dus, aanstaande woensdag is trouwens de eerste avond. De eerste avond, aanstaande woensdag, dat is hier in de Breepleinkerk. En dat begint om 19:30. En dan zul je worden toegerust voor specifiek ook deze avonden. Amen. Amen. En dinsdag is ook een bidstond voor Israël. Deel 2. Deel 2 van de serie die ik ben begonnen over de eindtijd profetieën. En vandaag willen we gaan stilstaan over de rapture, de opname, de grote opname die zal gaan plaatsvinden. Allereerst laten we de Bijbel opslaan. En die tekst vinden we in 1 Korinthe, dus de brief die Paulus heeft geschreven aan de Korintiërs. En Paulus die zegt in die brief, kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. Een geheim. Zijn wij benieuwd naar geheimen? Dat we willen geopenbaar willen krijgen. Oké, Heer, wat is dat dan? En dan zegt Paulus, we zullen niet allemaal eerst sterven. Hoort je dat? Er gaat een generatie zijn. Niet iedereen daarvan zal gaan sterven. Want als de laatste trompet klinkt, even dat woordje trompet even onthouden voor strakjes, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk, zegt een andere vertaling. Want op een dag zal er op de trompet, heb je meer, worden geblazen en dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Wauw. Dit is wat, hè? Dit staat ons te wachten, wellicht in onze generatie. Wat een moment zal dat gaan zijn. 1 Thessalonicenzen 4, ook enorm bekend. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Even ook weer onthouden, dat roepen van zo'n engel. En hij zal, heb je weer, op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Waar gaan we hem ontmoeten? In de lucht. En dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. Wat een prachtige mooie Bijbeltekst. Wat geweldig dat dit dus een goddelijk geheim was die ons meer en meer duidelijkheid zal gaan geven van wat er ons te wachten staat. Dit is onze toekomst. Dit gaat nog gebeuren. Zijn wij daar klaar voor? Zijn wij daar klaar voor om opgenomen te worden, plotseling, patboem? Ben je daarbij? Ben je daarbij? De hele wereld ligt op ramkoers ten opzichte van de wil van God. Het zijn als het ware twee auto's die op elkaar komen. Dat zien we als in van die films. En wie is als eerste die dan op een gegeven moment weg stuurt? Maar God is steady. God heeft een koers bepaald en daar zal hij niet van wijken. Deze wil gaat ook gebeuren. En we steven af op een enorme escalatie en confrontatie tussen de wil van God en de wil van Satan, die zich manifesteert door de wil van wereldleiders. En wij als kerk zijn getuigen van hoe de wereld zich haast naar dat einde der tijden in een kolossale confrontatie met God. En dat zien we meer en meer ook om ons heen. En van de week was ik verdrietig. Ik was echt heel erg verdrietig. Ik zeg, Heer, hoe moet dat nou? Want als we om ons heen kijken, er zijn zoveel mensen die niet Jezus willen erkennen. En ik werd er zo verdrietig van. Ik zeg, Heer, ik vind dat zo moeilijk. Omdat ik ook besef, zeker nu ik ook met al die studies bezig ben over de eindtijd, daar is geen tweede kans. Het is gewoon hier, op aarde, bepaal je de eeuwigheid, waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen. Daar is geen tweede kans. En dat is iets wat ik zo moeilijk kan bevatten. Dat ik zeg, Heer, ik vind dat wel heel, heel heftig. Dat je voor de eeuwigheid verloren bent. Want dat is wat de Bijbel zegt. Daar is geen tweede kans. Het is niet zozeer dat je dan sterft en dat je dan een bepaalde straf moet uitzitten. De een die krijgt 100.000 jaar, de ander krijgt 200.000 jaar. En dan heb je je straf uitgezeten. Zo werkt het helaas niet. Zo werkt het niet. Het is gewoon ja of nee. En ik werd daar zo bewogen. En ik zeg, Heer, wat moet er dan gebeuren? Heer, dan kan het je wel eens aanvliegen. Bij mij vloog me dat aan. En ik was in de auto en ik reed zo op dat dijkje naar huis. En ik was zo met God bezig in de auto. Ik zeg, Heer, maar hoe dan? En toen kwam er zo'n plop in mijn hoofd, in mijn geest, in mijn denken. En dat heb ik wel eens vaker, dan weet ik dat God dan tot mij spreekt. En dan kwam maar op die vraag een antwoord. En het was net alsof God zo tegen mij zegt, op die vraag van hier, hoe dan? En die zin was, denk je dat ik niet iedereen een eerlijke kans heb gegeven? Ik zo, Heer. Met andere woorden, God zegt, ik ben een eerlijk, rechtvaardig God. En ik, van mijn kant, geef iedereen een eerlijke kans. Want wij weten niet precies wat er in de mensenlevens gebeurt, wie ze tegenkomen, die over Jezus praat, die over Jezus getuigt. Dus daar is een deel dat God doet en er is een deel die jij en ik als kerk doen. Het is een wisselwerking. En wij hebben allemaal een roeping, we hebben allemaal een bestemming. En het is aan jou en mij om in gehoorzaamheid datgene te doen, datgene ook niet te doen, datgene te zeggen, datgene niet te zeggen, opdat zijn naam wordt verheerlijkt en wordt groot gemaakt en dat wij een getuige mogen zijn overal waar wij gaan en staan, opdat de mensen ook een reden hebben strakjes van, oh ja, inderdaad, ik heb iemand ontmoet die inderdaad Jezus volgde, dat ze allemaal een eerlijke kans krijgen. En dat was voor mij ook wel weer een geruststelling. Ja, Heer, dat is ook waar. U geeft iedereen een eerlijke kans. En daarin is het ook erg belangrijk dat we met elkaar voortdurend het eeuwigheidsperspectief in de gaten houden. Hoe groter wij God maken in ons leven, des te groter zal het eeuwigheidsperspectief zijn. Maar hoe kleiner we God maken, des te minder we bezig zullen zijn met datgene wat komen gaat. Daarom moeten we ook God groot maken. En hoe groter God is in ons leven, des te minder de kans is dat we hem gaan missen. Want hij is daar. Hij is daar. En dan zeggen we ook, dat hebben we al meerdere malen gezegd, alles is tijdelijk. Alles is tijdelijk. Alles wat je om je heen ziet, alles wat je meemaakt, alles wat je doormaakt, alles, maar dan ook alles, is tijdelijk. En we gaan met elkaar naar dat moment toe dat plotseling, in de twinkling of een eye, in dat oogwenk, plotseling een ondeelbaar ogenblik, de kerk, de bruid van Jezus, wordt weggenomen. Een hemelse evacuatie vindt plaats. Een dag waarop de wereld totaal verandert. De dag dat de wereld wakker wordt zonder de kerk. Het is of je wordt opgenomen of je blijft achter. Of je wordt opgenomen of je blijft achter. Die dag gaat komen. Wanneer? Niemand die het weet. Maar die dag gaat komen. Kunt u zich al voorstellen dat je op je telefoon, op je device zo'n melding krijgt van de NOS. Ik heb dat ingesteld en dan hoor ik zo'n melding van de NOS. Ik denk, oh, wat zou er nu weer gebeurd zijn? Wat voor nieuws, breaking news, zal er nu weer zijn? CNN, breaking news. Fox News, breaking news. Miljoenen zijn spoorloos verdwenen. En wie weet zullen ze het eerst nog heel klein houden. Duizenden zijn verdwenen. Tienduizenden, want op een gegeven moment kunnen ze al niet volhouden. Tienduizenden. Maar dat gaan er miljoenen zijn. Toch? Dan gaan we voor met elkaar. Halleluja. Want daarna breekt er een vreselijke tijd aan. Van 7 jaar. Grote verdrukking. Die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gekend. En het is natuurlijk een serie, dus we gaan daar nog op komen. Ben je klaar voor die grote opname? Ben jij daarbij? En vorige keer, 2 weken terug, hebben we stilgestaan hoe Jezus als mens fysiek is gestorven. Dat hij naar het dodenrijk is gegaan. Daar de overwinning heeft uitgeroepen. Dat de machten van de hel helemaal de kluts kwijt waren van wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Want de Bijbel zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2. De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe hij dat wilde doen. Dat plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaar liggen om ons te redden. Ze wisten niet. Want als ze het wel hadden gegeten, zegt de Bijbel, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Dus ze waren helemaal de kluts kwijt. Wat gebeurt er? Want God is een master in het plannen, in het bedenken hoe hij de mensheid zou gaan redden. En de discipelen die waren vlak voor zijn sterven, waren ze bij elkaar op die donderdagavond. Die bovenkamer, dat ze ook avondmaal zouden gaan houden met elkaar. Ook datzelfde moment dat Judas Iscariot daadwerkelijk besloot om Jezus te gaan verraden. Toen Jezus ook tegen hem zei, hey Judas, ga maar datgene doen wat je moet doen. En hij ging. Diezelfde avond, vertelde ook Jezus iets wat er zou gaan gebeuren. En dat kunnen we vinden in Johannes hoofdstuk 14, vers 1 tot met 6. En dan zegt hij, laat je hart niet in beroering raken. Met andere woorden, ze waren in beroering, ze waren in paniek, er was een angst, er was iets gaande in hun midden, want Jezus had namelijk iets gezegd. Ze wisten, ook zij waren de kluts kwijt, want Jezus had gezegd, ja, maar ik ga weg. Ik blijf hier niet. Ik ga sterven. En zij waren helemaal de weg kwijt, deze discipelen. En zeg maar, dus ze waren helemaal in beroering. Ze waren verdrietig. Ze waren emotioneel. Ze snapten het niet. Ze begrepen het niet. Even die context, ontzettend belangrijk. Want ook wij kunnen wel eens de kluts kwijtraken. Ook wij kunnen wel eens overmand worden de emoties en verdriet. Dat je zegt van, Heer, wat gebeurt er allemaal om ons heen? Kent u dat gevoel? Van de week had ik best lastig. Ik had het moeilijk. Heer. En dan zijn dat die momenten waar je doorheen gaat. En die discipelen die maakten dit dus ook mee. Want ze hadden iets gehoord van Jezus wat ze niet begrepen. Maakt u ook wel eens iets mee wat u niet begrijpt? En dan ben je daarmee bezig. Dan zit je in je hoofd. En dan is het druk verkeer in je hoofd. En dan ga je naar bed en dan kan je gedachten niet stilleggen. Want je blijft maar malen. Niets is zo. Ja, dit is gewoon ook ons mens zijn. Dit gebeurt ons allemaal. Moi aussi. Ik ook. Ook ik. En ook de discipelen. En dan zegt Jezus, weer zo lief, hè, zo mooi. Jullie geloven in God, geloof niet ook in mij. Met andere woorden, val terug op datgene wie God is. Geloof in hem. Dat alles wat je denkt, alles wat je bedenkt, alles waar je mee bezig bent in je hoofd, dat je teruggaat naar, Heer, maar wat zegt uw woord? Heer, maar wat zegt uw woord? Pak de beloftes die je hebt gekregen, schrijf ze weer eens uit, plak ze weer eens op die koelkast, proclameer ze weer eens, juist op momenten dat het zoveel wordt emotioneel. Want we zijn gewoon ook emotionele wezens, dat je elke keer weer opnieuw de waarheid mag proclameren. De beloftes mag proclameren. Heer, oh, het is niet wat ik voel, Heer, maar het is uw woord. Want uw woord is waarheid en maakt mij vrij. Dus ook de discipelen waren op die momenten dus heel erg gespannen. En denken, oh Heer, wat gebeurt er dan? Een onzekere toekomst werd ineens voor hun geschilderd. En toen zegt Jezus het volgende. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om een plaats voor je gereed te maken. Dat is de reden waarom ik weg moet. Ik kan hier niet blijven, want ik heb iets te doen. Ik ga naar de vader om een plaats te bereiden. En als ik dan heen gegaan ben en plaats voor je heb gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Nou, Thomas, die snapte er helemaal niks van. Die had de moed, want soms is het wel eens moeilijk om dingen te vragen. Want je weet niet hoe iemand reageert. Maar ook Thomas, die zat daar misschien van, ja, maar dat, toen dacht hij van, ik ga toch vragen. Toch zei hij van, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg dan weten? Mooi hè, zo'n Thomas. Dat hij dus gewoon de vrijmoedigheid nam. Dat hij gewoon zei, ja maar Heer, ik begrijp er helemaal niks van. Hoe dan? Welke weg dan? We weten het niet. En dan komt ineens die bekende tekst die we allemaal weten, die we allemaal zeggen en allemaal proclameren. Waarin Jezus zegt, ik ben die weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is de context van die zin. Er was paniek, er was onduidelijkheid, er was onbegrip. Ze snapten het niet. En Jezus probeerde hun iets uit te leggen dat er iets moest gaan plaatsvinden in al datgene wat God had bedacht al voor de grondlegging der wereld, hoe het zou gaan. Met andere woorden. Daar was een controverse. Want even terug naar hun denken van die discipelen. Want ook in het Joods denken was daar een eschatologie. Een moeilijk woord voor een eindtijdleer. Want ook de discipelen die daar zaten, die hadden ergens wel een klok horen luiden, maar waar nou precies die klepel hing, dat was nog niet helemaal duidelijk. Want zij hadden namelijk gewoon helemaal verwacht, Jezus Christus is de Messias. Dat was hij ook, dat is hij ook. En hij gaat nu op dit moment zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Want we hadden toch ze hadden last van de Romeinen. Dat waren de bezitters. Ze hebben Johannes de Doper gehad. Die had aangekondigd dat er iemand zou komen die groter was dan hij. Nou ja, en zij waren opgetrokken met Jezus. Ze zagen de wonderen en de tekenen. Dat was ook de reden waarom Judas Iscariot zo eager was om bij Jezus te zijn. Want dacht Judas, nu hebben we de Messias. Die gaat de Romeinen het land uitschoppen. En hij gaat die koning zijn. Hij gaat regeren. Yes! Totdat Jezus zegt, ja maar ik blijf hier niet. Je blijft hier niet. Judas was in alle staten. Hij had zijn hele hart en zijn hele wezen gezet op Jezus als zijnde de Messias die op dat moment zijn koninkrijk zou vestigen daar in Jeruzalem. Dat was hun gedachte. Zo zaten zij daarin. En dan zegt Jezus onverwachts, ja maar ik vertrek. Zelfs na zijn opstanding. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Vinden wij in Handelingen 1 vers 6 nog die vraag. Dat de mensen die bij hem waren vroegen, Heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? En Jezus antwoordde, het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. En nu leven we in 2025. En weten wij dat er een moment gaat zijn in die toekomst dat Jezus ons gaat ophalen. En er zijn vier kenmerken die hij even benoemt. Die Jezus zelf benoemt met betrekking tot de hemel, de plek waar wij allemaal naartoe gaan. Mits je natuurlijk erkent dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Allereerst praat Jezus over een reële plek. Hij zegt, ik ga een plaats voor je bereiden. Dus de hemel is niet een gevoel of een of andere toestand waarin je bevindt. Nee, het is een echte locatie. Een echte locatie. Ten tweede is het ook een relationele plek. Een plek met allemaal relaties. Want hij zegt, het is het huis van mijn vader. Dus we gaan met God wonen. Het is niet alleen maar een plek, maar het is ook een community. Het is een gemeenschap van alle gelovigen. En ten derde, daar zijn heel veel plekken die hij gaat voorbereiden. Want hij zegt, daar zijn veel woningen. En dat zijn geen appartementen. Dat zijn geen villa's. Maar dat zijn persoonlijke kamers die we krijgen, zoals in het paleis van een koning waar vele kamers zijn. En het is daarnaast ook nog eens een persoonlijke plek, want hij zegt, ik ga een plaats voor jou bereiden. Dus ook met andere woorden, hij is een hemelse aannemer en hij gaat speciaal voor ons iets bouwen wat bij jou past. Wauw. Dus Jezus belooft terug te komen en de gelovigen tot zich te nemen. En dan moeten we één ding goed begrijpen. En dit is de leer zoals wij hierin staan. Wij geloven, ik geloof met mijn hele hart en overtuiging in mijn persoonlijke hart op basis van de teksten die ik zo tot me neem. Dat Jezus ons komt halen, die rapture. Die grote opname, dat plotseling daar, dat de trompet klinkt en we ineens allemaal zijn verdwenen. En we Jezus gaan ontmoeten daar in de hemel, dat voor die grote verdrukking is. Voor de grote verdrukking. Want hij komt voor zijn gemeente. Hij komt voor zijn bruid, voor zijn ecclesia. En na de grote verdrukking komt hij met zijn kerk. En dat ga ik allemaal nog wel uitwerken in de komende weken die nog voor ons liggen. Het is allemaal te veel. Ook vandaag zal ik niet helemaal klaarkomen met dit stukje. Maar we hebben nog heel veel weken, hopelijk met elkaar. Tenzij hij terugkomt. En ik wil ook meenemen naar die woordenspelingen die Jezus heeft uitgesproken en die Paulus dan uitspreekt. We hebben beide teksten hebben gelezen en het is een soort pingpong. In de Bijbel tussen de woorden van Jezus en de woorden van Paulus, waarin Jezus zegt en bemoedigt, laat je hart niet in beroering raken, geloof in God, geloof in mij. En Paulus zegt dan als een soort echo, ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn, zoals andere mensen. Want het geloof is daar de basis, geloof in God. Geloof in mij, zegt Jezus. En Paulus zegt dan, maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. En het is een toekomstige belofte, want zegt Jezus, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En Paulus zegt dan daarop, daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. En dan zegt Jezus, en als ik heen ga, zal ik ook terugkomen. En zegt Paulus, de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. En zo gaan we op en neer. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal u tot mij nemen. En Paulus zegt, wij die nog leven, zullen samen met hen op de wolken worden meegenomen. En zo gaat dat heen en weer. En weet u, wat we nou zo hebben voorgelezen, wat allemaal zo in de Bijbel staat. Wat is de context daarvan? De context van het alles is verbondstaal. Is de taal die men sprak bij een bruiloft. Bij een huwelijk. Dat zit daarachter. En ik hoop vandaag bij u iets wakker te schudden. Waarin je gaat begrijpen de context van de woorden die Jezus sprak, die Paulus sprak. Dat dat in de context is van de bruid van Christus zijn. Ik ga u dat uitleggen. Want datgene wat Jezus zegt, dat is een beeld van relatie, van liefde, van trouw, van overgave, van toewijding, van verbondenheid. En het is als het ware een metafoor van een bruid en een bruidegom. En als het ware wordt daar dus een liefdesrelatie tussen Jezus en zijn gemeente beschreven. En dat beeldt intimiteit uit. Trouw, een exclusieve toewijding. Zoals een huwelijk berust op een verbond, zo is ook onze relatie met Christus een verbondsrelatie. Een verbondsrelatie vanuit de gedachte van een huwelijk. Want ook in het Oude Testament zie je hoe God ook het voorbeeld nam van een huwelijk om uit te beelden, uit te leggen wat het met God deed als het volk ontrouw was. Want wat moest Hosea doen, een van de profeten uit het Oude Testament? Wat moest Hosea doen? Hij moest van God trouwen met een, zullen we het netjes zeggen, een prostituee? Dat was de opdracht die hij van God kreeg, trouw met deze vrouw Gomer. En iedereen wist wie Gomer was en bepaalde mannen wisten helemaal wie Gomer was. En Hosea trouwde met deze vrouw om uitdrukking te geven aan het volk dat de profeet dus trouwde met een prostituee om duidelijk te maken hoe dus het oude, hoe gewoon het volk ontrouw was aan God, de bruidegom. Dus het huwelijk van Hosea en Gomer was een krachtig voorbeeld van Gods liefde voor zijn volk, ondanks hun zonde. Ondanks de ontrouw van Gomer moest Hosea haar blijven liefhebben, wat een reflectie was van hoe God Israël bleef liefhebben, ondanks hun zonde en afdwalen van hem. Paulus beschrijft het ook zo. Want ik, Paulus, heb u ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ook weer opnieuw huwelijkstaal. Dan is het ook goed om even na te denken en stil te staan bij hoe ging dat er dan aan toe in zo'n huwelijk, in zo'n Joods huwelijk. En velen van ons die weten dat, maar toch goed om even weer daarbij stil te staan en dan elke keer weer na te denken, de context van de woorden die ik heb gesproken met betrekking tot Jezus in die bovenkamer, Paulus. Want wanneer een jongeman huwelijksgerechtigd was, sloot hij een formele verlovingsovereenkomst. Dus dat was een overeenkomst. Dat was een contract wat als het ware werd gesloten. Daar kon je ook niet zomaar meer vanaf. Want dat was een contract, dat was een overeenkomst. Denk ook aan Jozef en Maria. Jozef die wilde Maria verlaten, maar ze waren al verloofd. En hij zat op te denken van, oké, hoe ga ik hier vanaf komen? Want hij kwam tot het denken dat ze zwanger was. En de Heilige Geest moest ingrijpen door middel van een engel om te zeggen, joh, luister, zij is niet zwanger van een man, maar van de Heilige Geest. Want daar moesten afspraken gemaakt worden. Onder andere over de bruidsschat. Daar moest een bruidsschat betaald worden. Je kon niet zomaar eventjes een meisje oppikken en zeggen van, hey, come on. Wij gaan lekker trouwen. Nee. Dat ging netjes naar die vader. En er moest gesproken worden over de bruidsschat. Ik ben vele keren in Afrika geweest. En toen in Kenia sprak ik met een man. En ik denk dat het zo'n 20 jaar geleden was. En die man zegt, ja, ik ben aan het sparen voor mijn vrouw. Zo zeg ik, werkelijk. Ja, en hij begon dus te vertellen hoeveel schapen en hoeveel geiten hij moest kopen. En dan moest je nog voor sparen. Want die geiten en die schapen die gingen naar die schoonvader. Dat was de bruidsschat. Zo, hoeveel koeien en schapen ben jij waard? Zo ging dat. En ook daar moest een bruidsschat bepaald worden. En die bruidsschat was niet alleen een economische regeling, maar het symboliseerde ook de waarde en de waardigheid van de vrouw binnen dat huwelijk. Het was een manier om haar rechten en veiligheid te waarborgen in een maatschappij waarin vrouwen afhankelijk waren van de bescherming van mannen. En hoe lang duurde die verloving? Dat was een contract. Ze knuffelden niet ergens tussen de lakens. Nee. Er was totaal geen sprake van. Totaal geen sprake van. Geen seks voor dat huwelijk. De voltrekking van het huwelijk. Dus in die verlovingsfase, handjes thuis. En wat gebeurde er? De verloving kon wel een jaar duren. Maar wat deed hij? Wat deed de man? Nadat er dus afspraken waren gemaakt, wanneer de bruidschap ook bepaald was en wist wat hij dan moest gaan betalen, wat deed de bruidegom? Hij ging weg. Hij zwaarde eruit. Ik zie je hopelijk binnen een jaar weer terug. Daar was geen WhatsAppje, daar was geen Facebook, daar was allemaal helemaal niks. Hij ging weg. En wat ging hij doen? Hij ging terug naar zijn vader. Die bruidegom ging terug naar de vader om aan het huis van zijn vader een kamer te bouwen. Ziet u de context? Hij ging naar zijn eigen vader terug om een plaats te bereiden. En wanneer dat de tijd dan voor dat huwelijk aanstaande was, vroeg de bruidegom aan zijn vader om toestemming om zijn bruid te halen. Hij vertrekt onaangekondigd naar het huis van de bruid. En de bruid is eager in alle staten, wanneer gaat hij komen? Wanneer gaat mijn hunk komen? Wanneer gaat mijn geliefde komen? En ze stond op de uitkijk met haar vriendinnen. Met iedereen die daar betrokken bij was. En op een onverwacht moment. Een ondeelbaar ogenblik. Was daar dat moment. Dat er een aankondiging plaatsvond. Iemand blies op de trompet. En hij riep haar naam. Hij riep haar naam. Leonie. Du, 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 du. Oh, ik heb een plaats voorbereid. Ik heb gebouwd. Ik heb twee linkerhanden. Maakt niet uit. Mijn broers kunnen dat veel beter. Arthur is zo goed in het bouwen. Ik wat minder. Dus ik weet niet hoe het eruit zou hebben gezien. Maar ik had Ruud gevraagd en ik had andere mannen gevraagd om me te helpen. Maar die had dat graag gedaan voor mij. Want, oh, ik ga trouwen. Ik ben helemaal verliefd. De bruid en de bruidegom. En daar kwam ik. En daar stond. Helemaal happy clappy. Helemaal. Wow. En ik mocht ze meenemen. Want de bruidschat was geregeld. Het huisje was klaar. Kom maar, lieve schat. Kom maar. Ik zorg voor je. Ik ben met je. Ik laat je niet in de steek. Alles is in kannen en kruiken. Kom naar het huis van mijn vader. Daar waar ik een plek voorbereid heb voor ons samen. Oh. Dat is de taal die Jezus sprak. Zo kijkt hij naar jou, zo kijkt hij naar mij, zo kijkt hij naar de gemeente. En dan vindt er natuurlijk een heel groot feest plaats. Een huwelijksfeest, een bruiloftsmaaltijd. En hoeveel dagen duurde die vaak? 7 dagen. 7 dagen. Die luidjes wisten wat feestvieren was. Want bij ons, middag, avond en het is alweer voorbij. 7 dagen feestvieren. En dan moet je zorgen dat je genoeg wijn hebt. Want stel je voor dat er wijn op zou zijn. Want dat brengt juist ook zo... Nou, enzovoort. U snapt hem. Dus wij leven nu momenteel in de verlovingsfase. Jij bent verloofd. Je bent verloofd. Jij bent verloofd. Wij zijn een bruid. Dit is jouw positie. Als je Jezus kent, als je Jezus hebt toevertrouwd aan je eigen leven, Heer, dan ben jij een bruid. En hij verlangt naar jou. We zijn in ondertrouw. De bruidsschat is betaald. Het bloed van Jezus heeft gestroomd. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed de bruidsschat. En hij is heen gegaan om een plaats voor ons te bereiden. En wij zijn nu in de tijd van wachting en van voorbereiding. En daarom is daar die opname. Daar gaat straks die opname zijn. Jezus komt plotseling. Zoals de bruidegom die onaangekondigd zijn bruid kwam halen. Er wordt dan, zegt de Bijbel ook, op een trompet geblazen. En dan is daar die opname, de rapture. Dan haalt hij zijn bruid op om met hem in het vaderhuis te zijn. Want, zegt de Bijbel, ik zal heen gaan. En als ik heen gaan ben en plaats voor je heb bereid, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Met als hoogtepunt ook die bruiloftsmaaltijd in de hemel, waar wij met Jezus openlijk zijn verenigd. En dan vindt de definitieve voltrekking van het hemelse huwelijk plaats. Laat ons blij zijn, Openbaring 19, vers 7. Laat ons blij zijn en ons verheugen, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Hoe dienen wij ons te gedragen? Hoe dienen wij ons te gedragen? Als zijnde de bruid van Jezus. Dus als wij die bruid zijn, wij zijn in ondertrouw, wij zijn verloofd, wij hebben onszelf gecommit aan Jezus, we hebben een keuze gemaakt om Jezus te volgen, om te maken tot die bruidegom in ons leven. Hoe dienen wij ons dan te gedragen? Wat verwacht de bruidegom van een bruid? Dat is makkelijker toch te bedenken, waardoor het ook wat makkelijker is om te bedenken van, oh, zo zit het dus in elkaar. Nou, in ieder geval een bruid die leeft in verwachting. Ze is niet in verwachting, maar ze leeft in verwachting. Want ze weet dat haar bruidegom komt. Je kijkt er naar uit en er zijn een aantal hier in ons midden die ook binnenkort gaan trouwen. Daar kijk je naar uit. Dat is een verwachting. Je bent ermee bezig, je bent er in je hoofd ook mee bezig. Je leeft met een blik op de toekomst. Wanneer komt hij? Je bent bezig met de voorbereiding. Niet met afleiding, niet met misleiding, niet met verleiding. Nee, je bent bezig met voorbereiding. Zoals Matthäus 25, vers 6 zegt, daar is de bruidegom. Daar is hij, ga hem tegemoet. En een bruid die bewaart haar trouw en zuiverheid en haar reinheid. Een bruid, als je een bruid bent, dan ga je toch niet vreemd? Dan ga je toch niet kijken naar andere mannen? Dat doe je toch? Wil jij dat? Dat je gaat trouwen en je weet dat die ander voortdurend op zoek is naar een ander? Dan zeg je toch van ja, ik ga niet met je trouwen. Toch? Je wilt toch iemand die rein is en die trouw is? Toch? Zo kijkt Jezus dus ook naar ons. Hij wil niet dat wij dat doet hem verdriet. Hij zegt, ik heb de bruidschat al betaald. Ik heb je gekocht en betaald met mijn bloed. Ik ben bezig om een plek voor je te bereiden. Ik kom je straks halen. Wees nou trouw. Hey. Dat is ineens een hele andere oogopslag die je krijgt op ook de eindtijd. Dat wij ervoor zorgen dat wij rein zijn, dat we klaarstaan. Dat we zeggen, Heer, ja, u mag mij komen halen. Ik wil erbij zijn. Maar dan is het ook belangrijk, onze houding in dat alles, dat ook Jezus ook heel erg fijn vindt om te weten dat we te vertrouwen zijn. En ze houdt natuurlijk van haar bruidegom. Liefde. Geet heeft er vorige week over gesproken. Liefde. Zonder de liefde is... Je kan prediken. Je kan wonderen tekenen. Je kan mensen uit de dood laten opstaan. Je kan van alles doen. Maar als de liefde er niet is... Forget it. Stop ermee. Dus als jouw geloof niks met liefde te maken heeft... Dan is jouw geloof hol. Stel dat weinig voor. Dan is het... Allemaal wetjes en dingen die je wel moet doen en die je niet moet doen. Dan komt er zo'n vingertje. Het gaat om het hart. Het gaat om de liefde. We zijn de bruid van Jezus en dan gaat het altijd, altijd om liefde. Niet uit plicht, maar uit liefde maakt de bruid zich klaar. Niet omdat het moet. Ze verlangt naar hem. Ze spreekt over hem. Ze denkt aan hem. Ze onderhoudt die relatie. Ze verdiept haar relatie. Openbaringen 2 vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus weer terug dat we naar de oorsprong gaan. Ja, maar het gaat om de liefde. Het gaat om de liefde voor Jezus. En ze bereidt zich natuurlijk ook actief voor. Hoop werken. Kijk even naar die hoek van een hoop werken. Een bruiloft voorbereiden. Dus heel veel werk. Heel veel werk. Heel veel werk. Maar de bruid, die bereidt zich voor. Ze zorgt dat de kleding klaar is. Kijk, wij als mannen. Ik kan hem net pak aan hebben en dan kan ik daar staan. Zo, en dan ligt er zo'n loper. En dan iedereen zit hier in de zaal, want daar achter die deur, daar staat de bruid. Hier staat dan de bruidegom. Dat is leuk, is fijn, is mooi. Maar het gaat om die bruid, hè? Want mensen vragen, want ik heb nog niet, voor mij heb ik niet eerder gehoord van hoe zag de bruidegom eruit. Ik heb wel altijd gehoord, hoe ziet de... Waar, hè? Hoe ziet de bruid eruit? Dus hier staat dan. De bruidegom. Helemaal zenuwachtig. En dan ineens. Ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da. En dan gaan die deuren open. En alle mensen die staan. En die kijken. En zeggen allemaal. Oh, wat ziet ze er mooi uit. Prachtig mooi haar. Mooie witte jurk met mooi kant en die bruidegom die staat hier en wat is zijn bruid helemaal toen ik Leonie binnen zag komen. Wow, ik had nog nooit zo'n mooie vrouw gezien. En ze is nog steeds zo mooi. Yes, amen. Maar dat is de taal die dus de Bijbel probeert uit te leggen aan ons hoe het ook de eindtijd eruit ziet. Dit is het. Wij zijn de bruid. Jezus staat helemaal niet erotisch. Niet erotisch. Maar een diepe agape liefde. Een agape liefde. Dat is de liefde die Jezus heeft voor jou en voor mij als zijnde de bruid van Jezus Christus. Wauw. Dat geeft een hele andere vibe, een hele andere context, hoe we bezig zijn, ook met elkaar, als we dan bij elkaar komen. En daarom vindt Jezus het zo fijn, als het niet zo mat is. Daarom vindt God het ook fijn, ik geloof dat hij echt oprecht het fijn vindt als wij op tijd zijn. Oei, sorry, moest ik even, vond ik leuk om te zeggen. We beginnen namelijk om 10:30. Ja. Respect voor de bruidegom. Stel je voor dat je als bruid te laat bent. Niet goed. Zorg dat ik om 9:30 mogen we hier al zijn, want dan gaan we bidden met elkaar. Je bent hartelijk welkom om 9:30 om hier achter met ons te gaan bidden. En om 10:30 beginnen we hier. Zorg dat je op tijd komt. Want we kennen ook toch ook dat verhaal. Die 10. Iets met 10. Er waren er 5 die waren. Hoe was het ook alweer? Weet je het nog een beetje? En er waren er 5 die waren niet zo slim. Waarom? Ze hadden iets niet bij zich. Ze hadden de olie niet bij zich. Maar ze geloofden wel in de bruid. Ze geloofden wel in de bruidegom. Ze geloofden er wel in, hè? Maar ze waren er niet klaar voor. Ze waren er niet klaar voor. Want plotseling, ineens is het zover. Is daar die trompet en ontmoeten wij Jezus, de bruidegom, in de wolken. Yes! Wat zie ik daarnaar uit om dat mee te maken. Dat lijkt me helemaal geweldig. Dat ik samen met Leonie en mijn kinderen en mijn kleinkinderen en straks mijn achterkleinkinderen en dan daarna mijn achterkleinkinderen dat we allemaal Jezus zullen ontmoeten. Want we praten over de eeuwigheid. Dus laten we wakker blijven. Laten we niet in slaap dommelen. We willen hem niet missen. Laten we onze lampen brandende houden. Dat we chockvol zijn van de Heilige Geest. Chockvol een liefde, een bewogenheid. Met elkaar verlangend. Met elkaar, en als we dan bij elkaar komen. Als gemeente, als zijn bruid. Woe, dan is het vuur. Het vuur, de passie. De passie voor Jezus. De passie, oh, halleluja. Oh, zijn nog steeds brandend. Zijn nog steeds brandend. Voor een bruid is voorbereiding geen last, maar een vreugdevolle vanzelfsprekendheid. Want liefde is de motivator. Want ze hoeft niet eens gemotiveerd te worden met regels of dwang, want haar hart klopt voor de komst van haar geliefde. En nou is het aan jou en aan mij de vraag. Leef ik als een bruid? Leef ik vol liefde, vol verwachting, vol toewijding? Wat in mijn leven getuigt van mijn voorbereiding op de komst van de bruidegom? Hoe is dat zichtbaar? Hoe is dat merkbaar? Is het merkbaar hoe je praat? Hoe je gedraagt? Is het merkbaar dat jij iemand verwacht die jou komt halen? Is daar die passie en die bewogenheid? Want dat verandert je hele leven, waardoor ook de eindtijd in het eeuwigheidsperspectief gezet wordt, waarvan je weet, yes! Amen? Ben je er klaar voor? Wie zegt, als ik naar mijn olielampje kijk, wat moet er dan gebeuren? Olie, hoe krijg je olie? Timothy, je mag komen. Dan moet je niet naar Action gaan. Nee. Hoe krijg je olie? Hoe zorg je ervoor dat je chockvol olie bent? Relatie. Bidden. Helmis. Heilige Geest. Dat vind ik mooi. Overgave. Denk eens aan een bruid. Hoe vol liefde ze uitziet naar die bruidegom. Daar is die overgave. Daar is die hunkering om bij hem te zijn. Dat de Bijbel, dat gaat leven voor je. Want dan zie je ineens van, oh, het is veel meer dan zomaar een boek met allemaal regeltjes en wetjes. Nee, het gaat om een hart die erachter zit. Een hart van God. Een hart die naar ons uitgaat. Hij die zo van ons houdt. Daar zit verbondstaal in. En dan gaan we ook begrijpen, maak je geen zorgen voor de dag van, hey, waarom niet? Wij zijn toch de bruid? Hij zorgt voor zijn bruid. Hij is helemaal gekomen. Hij heeft de bruidschat betaald. Hij heeft alles in gereedheid gebracht. En er gaat straks een moment komen dat hij jou komt halen en mij komt halen. Wij als gemeente. Pop! Het is een keuze, lieve mensen. Het is een keuze die je maakt in je hart. Een keuze die je zegt van, Heer, ik ben u toegewijd. En ik wil u leren kennen. Want als je elkaar niet kent, kan er ook geen liefde stromen. Ken hem. Zodat de liefde ook kan stromen. Dat daar die overgave mag zijn. En hoe meer je van die ander gaat leren kennen, hoe meer je die persoon gaat leren begrijpen, hoe meer er vertrouwen kan gaan zijn. Hoe meer overgave er kan zijn. Ook in die relatie. Dat je elkaar kan vertrouwen. Jezus is te vertrouwen. Hij zal jou nooit laten vallen. Dat kan hij niet. Hij kan jou niet laten vallen. Dat is helemaal tegen zijn wezen in. Jou laten vallen. Nee, maar je bent mijn bruid. Je bent mijn bruid. Amen. Wie van jullie zegt ja? Mijn lampje is eigenlijk leeg. Ik zou best wel gevuld willen worden. Vandaag is de mogelijkheid dat je lamp weer gevuld wordt tot overvloedens toe. Je zegt, ja, dat zou ik graag willen. Ga maar staan op je plek als je zegt van ja, ik wil helemaal vol zijn van de Heilige Geest. Ik wil nog meer gevuld worden. Nog meer gevuld worden met de Heilige Geest. Ik wil nog meer van Hem. Nog meer passie, nog meer liefde, nog meer van Hem. Yes, yes. Heer, dat is ons hart. Heer, dank u wel voor al die lieve mensen. Heer, die aan te geven en bij u aankloppen. Want het is de Heilige Geest die ons vult met uw wezen, met uw karakter, met uw genade, met uw overvloed. Met datgene wat wij nodig hebben om elke dag weer opnieuw staande te blijven. En als de vuil beukt op ons leven, als de vuil beukt op ons gezinsleven. Heer, als de vuil beukt op ons alleen zijn. Heer, dan danken wij u, Heer, dat we elke keer weer bij u mogen zijn. Heer, want elke dag verbruiken we olie. Elke dag verbruiken we olie. En dat we dus elke dag bij u mogen komen om ons te laten vullen met de Heilige Geest. Door bij u te zijn. Door uw woord te lezen. Door te bidden. Door uit te huilen. Door te zeggen, Heer, ik heb het moeilijk. Heer, het is lastig. Heer, Heer, Heer. En dan is daar die herkenning. Dan is daar die liefde. Dat stroomt. Dat stroomt vanuit de troon van de Vader. En dat raakt dan jouw leven. En dat raakt dan jouw huwelijk. Dat raakt ook jouw kinderen. Dat raakt ook jouw opvoeding. Als je soms met je handen in het hangen zit. Dat je niet weet van voor en achter. Hoe moet ik dat nou doen met de opvoeding van mijn kinderen? Dit hebben ze me nooit geleerd. Dit hebben ze me nooit voorgedaan. Ik weet het gewoon niet. En dat God dan komt met zijn wijsheid en met zijn liefde. Waarom? Hij houdt van ons. Met zijn agape liefde. Dank u wel, Vader. Heer, dat ik zo uw zegen mag uitspreken over alle lieve mensen. En ook de mensen thuis die online meekijken. Heer, dat ook thuis, Heer, u een wonder doet in de harten van de mensen. Want ook daar bent u met uw geest. Om mensen aan te raken. Om mensen opnieuw te vullen. Te vullen met de Heilige Geest. Laten we onze handen uitstrekken op dit moment naar de Heer. Zeg, Heer, vul mij. Vul mij. Vul mij met uw liefde. Vul mij. Vul mij. Vul mij met datgene wat ik zo hard nodig heb. Heer, als ik teleurgesteld ben. Heer, als ik het even niet ziet zitten. Heer, als ik het zo moeilijk heb. Heer, als er dingen over me zijn uitgesproken die gewoon niet waar zijn. Dat het gewoon allemaal zo oneerlijk is. Heer, Heer. Heer, dat we Hem mogen aanroepen. Heer, dan komt u met uw vuur. Dan komt u met uw liefde. Dan komt u met uw olie. Dan komt u met uw liefde en uw trouw. Heer, dank u wel dat u op dit moment ons vult. Met uw liefde en met uw trouw. En dat ik gewoon alvast ook de zegen mag uitspreken. Over alle mensen. De hele gemeente. Inclusief de online community. Heer, dank u wel voor de liefde van God de Vader. Heer, dank u wel voor de genade van Jezus Christus. En dank u wel voor die fellowship van de Heilige Geest. Heer, dat we met elkaar ook dat mogen uitroepen. Maranatha. Jezus komt spoedig. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. De kinderen mogen gehaald worden.